Gemeente, boven de preek schrijven wij God voor onze rechterstoel en onze eerste gedachte gaat over de aanklacht. Wat is de belangrijkste vraag in ons leven? Wat is de belangrijkste vraag binnen de godsdienst, binnen de kerk? Wat zou jij zeggen? Als je naar de kerk gaat, je zou één vraag mogen noemen waarvan je zegt, ik zou daar antwoord op willen hebben. Welke vraag zou dat zijn? Houd dat vast, daar komen we later nog wel op terug. Ik stel ook een andere vraag. Wat is de belangrijkste vraag van het Nieuwe Testament? Wat is de kernvraag die het Nieuwe Testament stelt en als de belangrijkste vraag naar voren brengt? Wat zou jij daarvan zeggen? Gaat dat over dezelfde vraag als die je zelf hebt? Of stel ik een hele andere vraag dan die de Bijbel stelt? Als daarover gaat, gemeente, wat het Nieuwe Testament de belangrijkste vraag vindt, daar kunnen we duidelijk achter komen. Dat is de vraag die in onze tekst aan de orde komt. Bent u de Christus? Is Jezus van Nazareth de beloofde Messias? Is hij de Christus, de gezalfde? Heel het Oude Testament, zo kunnen wij die tweedeling van oud en nieuw samenvatten. Heel het Oude Testament verkondigt dat er een verlosser, een zaligmaker, een gezalfde komen zal. Iemand die door God is aangewezen om zijn volk te verlossen en zalig te maken. Er komt iemand, zegt het Oude Testament. En het Nieuwe Testament zegt, die beloofde Messias is Jezus van Nazareth. Dus die vraag, is Jezus de Christus, is de belangrijkste vraag van het Nieuwe Testament. Geen wonder dan ook dat we die vraag, of beter gezegd dit antwoord, keer op keer tegenkomen. Laten we eens bij een paar momenten stilstaan en luisteren. Matteüs 16. Maar u, wie zegt u dat ik ben, vraagt Jezus aan zijn discipelen. En Petrus geeft antwoord namens allen. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dat antwoord is zo belangrijk dat Jezus tegen hem zegt, zalig bent u, Simon, zoon van Jonas. Vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dat is niet een soort opstapje naar een belangrijker vraag, maar wie dit antwoord geeft, zegt Jezus, heeft dat antwoord door de Heilige Geest, door God zelf gekregen. Dezelfde tekst wordt in Markus 8, in Lucas 9 nog een keer herhaald. We komen een vergelijkbaar gesprek tegen in Johannes 6. Als al die mensen weggaan en Jezus zegt, zouden jullie ook niet weggaan? En Petrus zegt, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben bekend, beleden en wij hebben geloofd dat u bent de Christus. Hetzelfde antwoord, dezelfde belijdenis. We komen er tegen in Handelingen 8, als daar die moorman in zijn wagen zit en de rol van Jesaja leest. De knecht des Heren. En Filippus vraagt hem, verstaat u ook? Begrijpt u wat u leest? Ja, maar over wie zegt hij dit? Zegt de profeet dit over zichzelf of over iemand anders? En dan staat er, Filippus begon bij diezelfde tekst en verkondigde hem Jezus. En dan vraagt deze man of hij gedoopt kan worden en Filippus zegt, als u van harte gelooft, is het geoorloofd. Wat is het antwoord van deze man? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Heb je het weer? Hè? Wie is de Christus? Wie is de zaligmaker? 1 Korinthe 12, ik noem er nog een paar. Ik noem veel Bijbelteksten omdat dit zo'n belangrijk punt is. Niemand, zegt Paulus, niemand kan zeggen dat Jezus Heer is dan alleen door de Heilige Geest. Of, als we het omdraaien, wie belijdt dat Jezus de Christus is, die belijdt dat dankzij de Heilige Geest. En Johannes 5, vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, die is uit God geboren. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is wedergeboren. Staat in de Bijbel. Nou gemeente, we zien het. Die vraag, is Jezus de Christus, is de kernvraag van het Nieuwe Testament. En keer op keer wordt de vraag gesteld en beantwoord. En nu zien we iets bijzonders. In dit gedeelte dat wij gelezen hebben, wordt dezelfde vraag gesteld. Dat is bijzonder. Dat is goed, toch? Jezus staat daar voor de raad. Al die mensen zijn samengekomen, de ouderlingen, de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij stellen hem een vraag. Zijt gij de Christus? Zeg het ons. Je voelt de belangstelling, je voelt als het ware de noodzaak om een antwoord te horen. Zeg het ons. De goede vraag, maar het vindt plaats binnen een rechtszaak. Het is een aanklacht, onze eerste gedachte. Deze vraag is bedoeld als een aanklacht. Als Jezus dit durft te zeggen, dan hebben ze een aanklacht. Zo zijn ze begonnen. Er staat in hoofdstuk 22 vers 2. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem ombrengen zouden, want ze vreesden het volk. Dus dit hele proces, gemeente, heeft de bedoeling om Jezus uit de weg te ruimen. We zien dan in dit hoofdstuk ook voortdurend verschillende onderdelen van een rechtszaak langskomen. Jezus wordt voorgeleid, hij wordt ondervraagd, hij wordt beschuldigd, hij wordt veroordeeld. Een rechtszaak. Eigenlijk zijn er in dit proces van Jezus twee fasen. We zouden zeggen eerst de Joodse fase, waar de Joden zelf volgens hun wetten en regels Jezus van Nazareth beoordelen, veroordelen. Dan komt daarna de Romeinse fase, als ze hem brengen naar Pilatus en Herodes. We zitten nu in dat eerste deel. Er zijn zelfs nog wat fasen voor afgegaan. Midden in de nacht is hij al bij Annas geweest. Hij is bij Caiaphas geweest. Een soort voorbereidende besprekingen. Achterkamertjes politiek. Maar nu is het dag geworden. En de rechtszaak moet bij daglicht plaatsvinden, zegt vers 66, als het dag geworden was. Dus nu begint het officiële gedeelte. En ze doen hun uiterste best om alles zo officieel en goed mogelijk te laten plaatsvinden. Maar gemeente, als we dit zien, dan zijn we ervan overtuigd dat het allemaal maar doorgestoken kaart is natuurlijk. Maar ze zijn helemaal niet uit op het recht. Het is allemaal maar uiterlijke vorm. Jezus wordt bespot en geslagen, zegt vers 63. De rechters buigen het recht. Zij misbruiken de wet om Jezus te veroordelen. Gebeurt nog steeds op veel plaatsen in de wereld. We kunnen soms, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar we kunnen soms wel eens een beetje mopperen, hè, op onze overheid. We kunnen soms wel klagen dat er zoveel dingen niet meer christelijk verlopen en dat het zo achteruit gaat. Maar als het hier om gaat, gemeente, wat mogen wij dankbaar zijn dat wij in een rechtsstaat leven. Ieder kan naar de rechter. En zelfs dan, als je denkt dat je nog geen recht gekregen hebt, mag je nog in hoger beroep. En dan wordt nog een keer beoordeeld of het eerlijk is. Maar wat zijn er veel mensen die dit niet kennen. Wat zijn er veel mensen die geen toegang hebben tot eerlijke rechtspraak. hoeveel christenen, weet ik, maar ook andere mensen die ten onrechte achter de tralies verdwijnen. Wat dat betreft mogen wij inderdaad die regels van Psalm 79 wel meenemen in onze gebeden. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Iets van nu was vroeger ook al zo en we vinden het hier in het proces rondom Jezus. Dus gemeente, terug naar die tekst, de vraag is goed, maar de bedoeling is verkeerd. Bent u de Christus, zegt het ons? Ja, maar ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in de waarheid. Ze willen een veroordeling. Ze willen hem aanklagen en kunnen ombrengen. Ja, er zit iets in, gemeente, wat herkenbaar is, nog steeds ook voor ons, als wij in gesprek zijn met mensen die het christelijk geloof wel een beetje kennen, maar die er vragen bij hebben. Hetzelfde proces, het kan zijn dat iemand aan ons hele goede vragen stelt, maar eigenlijk met een verkeerde bedoeling. We kunnen daar wat uit leren. En wellicht ken je dat, dat iemand zegt, ja maar als God dan, als er een God is, waarom laat hij al die ellende dan toe? Hoe is dat mogelijk, een liefdevolle God? En toch een hel. Als God almachtig is, waarom doet hij dan niks aan die vreselijke oorlog in Oekraïne? Als God wil dat alle mensen zalig worden, hoe kan het dan dat er mensen zijn die nooit het evangelie hebben gehoord, geen kans hebben gekregen? Het zijn goede vragen. Maar wat ligt daar achter? Dus gemeente, voor onszelf ook, hè, laat dat duidelijk zijn. Goede vragen mag je stellen. Als je jong bent, kritisch wellicht, als je studeert, als je deze vragen kent vanuit je eigen hart, mag ik zulke vragen stellen? Ja, 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 dat mag. Het ware geloof zoekt naar inzicht. De vreze des Heren, zegt de Bijbel, is het beginsel niet van domheid, maar van wijsheid. God schakelt ons verstand niet uit, maar in. En tegelijkertijd, dat leren we hier, dat leren we in de praktijkgemeente, vaak zijn onze vragen goed, maar hebben we een verkeerde bedoeling. We vullen zelf het antwoord al in. We stellen een vraag, maar we bedoelen ons eigen oordelende, kritische antwoord. Een aanklacht. Een aanklacht. Wij stellen God voor onze rechterstoel. Wij spreken recht. God staat in de beklaagde bank. Precies als hier. Hij is degene die onze vragen krijgt in plaats van andersom. Dus gemeente, dat is onze eerste gedachte, de aanklacht. Misschien dat iemand zegt, ja maar moeten we nou zoveel aandacht geven aan dit oneerlijke proces en die vragen. Ja, laten we dat toch maar doen. Want een paar dingen houden wij vast, gemeente. Ook hier, zelfs hier, juist hier, komt de belangrijkste vraag van het Nieuwe Testament aan de orde. Bent u de Christus? Bent u de Christus? We zullen gaan zien dat het antwoord en de reactie van Jezus op deze vraag verstrekkende gevolgen heeft. De kernvraag van het Nieuwe Testament, laat het voor ons ook zo zijn, gemeente. Ik begon daar de preek mee, wat is voor ons de belangrijkste vraag? Dit is de kern. Is Jezus de Christus? Misschien dat je wel zegt, ik zit elke zondag in de kerk, ik hoor allemaal preken, er komt zoveel langs, maar wat is nu hoofdzaak en wat is bijzaak? Ik weet het niet goed. Ik vind het zoveel, ik vind het zo verwarrend. Waar moet het eigenlijk over gaan? Nou, hier moet het over gaan. Dit is de kernvraag. Is Jezus de Christus? Andere vragen zijn wellicht goed en belangrijk, maar nooit de belangrijkste vraag. De tweede gedachte, gemeente, het bewijs. Deze mensen stellen dus een goede vraag, maar ze zijn niet uit op de waarheid. En Jezus is zich daarvan bewust. Hij speelt dat spel van deze mensen dus niet mee. Kijk maar naar hoe hij reageert. Hij zei tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. Jezus verschuift als het ware die vraag van hen. Niet zozeer richt hij zich op de waarheid van die vraag, maar op het geloof dat ervoor nodig is. En dat is een belangrijke. Kijk maar wat hij daarbij ook zegt in vers 68. Indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Als je zo naar die rechtszaal kijkt, stel dat wij erbij zijn en je ziet daar hè, dat Sanhedrin, die tientallen eerbiedwaardige geleerde mensen, bewust van hun macht, van hun positie, die daar die ene schamele man ondervragen, en toch die ene man blijkt het hele gesprek te beheersen. Want hij gaat niet proberen te bewijzen en aan te tonen dat hij wel degelijk de Christus is, maar hij zegt, als we nu eens omdraaien, jullie stellen de vraag aan mij, maar als ik nu eens aan jullie de vraag stel, ben ik de Christus, zou je mij antwoord geven? Nee. Zou je mij loslaten? Nee. Jullie zouden die vraag vermijden, niet beantwoorden. Nou gemeente, daar zitten ook meteen weer heel veel lessen in voor onze eigen praktijk. Laat ik die zijlijn in de preek ook maar trekken. Praktische aanwijzingen. Wat doe je, hè? Als mensen vragen stellen, goede vragen, moet ik dan proberen te bewijzen dat het christelijk geloof waar is? Moet ik op ze in proberen te praten? Ja, soms wel. Jezus vermijdt deze vraag niet, want we zien in de Bijbel wel heel wat voorbeelden waar mensen met een hartelijk verlangen deze vraag stellen en dan geeft hij antwoord. Als Johannes de Doper zijn discipelen naar Jezus toestuurt, Lucas 7, en zegt, bent u de Christus? Bent u degene die komen zou? Oude Testament. Of verwachten wij een ander? Johannes stelt de kernvraag van de Bijbel. En Jezus geeft antwoord. Hij zegt, ga dit maar aan hem vertellen. Zie wat er gebeurt. Al de profetieën van het Oude Testament gaan in vervulling. Als die blindgeborene in Johannes 9 zegt, wie is hij, Heere? Wie is hij? Opdat ik in hem zou geloven. Dan zegt Jezus, ik ben het die met je spreekt. En die man valt op zijn knieën en aanbidt Jezus. We hebben de belofte in Jacobus 1, als iemand wijsheid ontbreekt, laat hij ze van God begeren die mildelijk geeft en niet verwijt. En het zal hem gegeven worden. Dus als wij verlangen naar inzicht, naar een antwoord op de belangrijke vragen, dan belooft God dat. Maar hier gemeente is het anders. Nog een keer, de vraag is goed, maar de bedoeling niet. En Jezus stoot met zijn reactie door naar de kern van het probleem. Dat is niet de waarheid, maar dat is het geloof. Al zou ik het u zeggen, u zou mij niet geloven. Jullie doen alsof er gebrek aan bewijs is, zegt Jezus. Gebrek aan bewijs of ik wel werkelijk de Messias ben, maar de vraag is niet of er genoeg bewijs is. De vraag is of wij bereid zijn het bewijs te aanvaarden. Er is genoeg bewijs om te geloven. Maar willen wij geloven? Dit is belangrijk, gemeente. De Bijbel richt zich niet alleen maar op de waarheid, zeker ook. Er is genoeg bewijs, maar de Bijbel richt zich ook op onze wil, op ons hart, op overgave, op vertrouwen. Of wij dit geloven. Nou, als er nu mensen zijn die aan jou, aan u vragen stellen, moeilijke vragen. Waarom laat God zoveel ellende in de wereld toe? Hoe kan het zijn dat er zoveel andere godsdiensten zijn? Gaan die mensen allemaal verloren? Waarom moest die geliefde van mij sterven? Waarom is mijn leven zo zwaar? Hoe ga je met die vragen om, hè? Het kan zijn, gemeente, dat je door die vragen heen iets proeft van onwil. En dan mogen wij, denk ik, het voorbeeld van Jezus volgen. Dan hoeven wij niet meteen allemaal antwoorden te gaan geven, maar dan mogen we zeggen, joh, als ik jou die vraag nu eens omgekeerd stel, zou je daarop antwoord willen geven? Of zou je de vraag vermijden? Of stel je voor dat ik zulke goede redenen en argumenten zou kunnen noemen, dat ik al jouw vragen zou beantwoorden over waarom het lijden in de wereld is, waarom God zo regeert, waarom, vul maar in, zou je dan geloven? Zou je dan je vertrouwen op God stellen? Grote kans dat mensen zeggen, Nee, zou ik niet doen. Ik denk, gemeente, dat we in zo'n geval ook niet verplicht zijn om al die moeilijke vragen gaan beantwoorden. Want het probleem is niet de waarheid, maar het geloof in de waarheid. Het probleem is niet dat er niet voldoende bewijs voor het christelijk geloof zou zijn, maar het ontbreekt aan de wil om te vertrouwen en te geloven. Dat geldt voor andere mensen, maar kan ook voor ons gelden. Kan ook voor ons gelden. Het is bewijs genoeg. Maar geloven wij het? Lees eenvoudig nu is dat evangelie van Lucas door. Begin bij hoofdstuk 1. En als je dan in hoofdstuk 22 aangekomen bent. Gemeente, wat hebben wij een bewijs? Wat komt er krachtig naar voren dat Jezus de Messias is? Die leiders van het Sanhedrin wisten het. Alle wonderen die Jezus gedaan had. Alle woorden die Johannes de Doper over hem gesproken had. Wat Jezus gezegd had toen de discipelen van Johannes bij ons kwamen. Maar hoe vaak doen ook wij niet alsof er te weinig bewijs is. Welke antwoorden je ook krijgt op de huisbezoeken, op de catechisatie, in de preken, in de boeken die je leest, in de gesprekken die je hebt. Altijd sluit je af met, ja maar. Gemeente, wanneer is het bewijs voor u en voor jou genoeg? Wanneer is het genoeg? Of blijf je maar aarzelen en blijf je maar in dubio? Zou Jezus misschien over u, over jou net zo teleurgesteld zijn als dat hij was over Filippus? Toon ons de Vader, zei Filippus, dan is het genoeg. En de Heer Jezus zei, Filippus, ben ik zo lange tijd bij je en weet je deze dingen nu nog niet? Bent u al zo lang in de kerk? Heb je al zoveel preken gehoord? Ben je zo goed thuis in de Bijbel? En weet je deze dingen nu nog niet? En daarom, gemeente, die vraag die de Heer Jezus stelt, wat hij noemt in vers 68, geldt ook voor ons. Hij zegt, als ik het nu eens omdraai en aan u vraag. Is Jezus de Christus? Is zij de beloofde Messias? Wat is daarop uw antwoord? Zeg je dat net als die fariseeën daar, ja, maar die vraag, die wil ik niet horen. Hij draait het vanmiddag om, gemeente. Hij stelt de vraag aan u en jou. Zou je daar dan op antwoorden of zeg je, nee, ik hou me daar naar buiten? Want dit is wat hij wil, dat wij die vraag beantwoorden. Zoals hij die vraag stelde aan Martha, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Geloof je dat, Martha? Geloof je dat? En zij zei, ja, Heere, ja. Ik heb geloof dat u bent de Christus, de Zoon van God die in de wereld komen zou. Is Jezus de Christus? Ja, zegt iemand, ja, dat geloof ik wel. Dat geloof ik wel, maar mijn vraag is eigenlijk een andere. Ik zit veel meer met de vraag, laten we even wachten, gemeente, even wachten. Voordat wij doorgaan naar uw en naar jouw eigen vraag, wat is ook alweer de belangrijkste vraag van het Nieuwe Testament? Is Jezus de Christus? Zou het antwoord op die vraag dan niet voldoende zijn? Stel dat dat waar is, gemeente. Stel dat het waar is dat wie deze vraag beantwoordt en zegt, ik geloof dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Stel dat dat antwoord ons zalig maakt. Bent u dan behouden? Nou, dit kan ik zeggen, gemeente. Het antwoord op deze vraag maakt ons zalig. Of niet? Wie gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, is uit God geboren in Johannes 5 vers 1. Niemand kan zeggen dat Jezus hier is dan alleen door de Heilige Geest. Zalig bent u, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Kijk, gemeente, zo kernachtig is de boodschap van de Bijbel. Is Jezus de Christus? Beantwoord die vraag eens voor uzelf. Zoals Jezus de vraag omkeert en stelt. Antwoord op deze vraag beslist ons eeuwig lot. Ja, zegt iemand, maar ik vind dat te eenvoudig, dominee. Dat kan niet zo eenvoudig zijn. Ja, toch is het zo eenvoudig, gemeente. Omdat Jezus zaligmaker is. Omdat hij gekomen is als de Zoon van God, de Christus, de Redder. En het geloof in hem, geef hem, zou ik bijna zeggen, geef hem de ruimte om zaligmaker te zijn. Als hij ons zalig maakt, hoeven wij ons alleen maar zalig te laten maken. Dus al onze vragen moeten wij aan de kant leggen. En de grote vraag van het Nieuwe Testament beantwoorden. En toch, gemeente, we zien in dit gedeelte dat het Sanhedrin niet meegaat. Als Jezus hen toch antwoord geeft en zegt dat hij de Zoon van God is, dan zeggen ze, we zullen hem veroordelen. Wat hebben wij verder nog van nodig? Hoe komt dat, de gemeente? Waarom gingen deze mensen niet eenvoudig weg aanvaarden wat Jezus zegt over zichzelf? Nou, omdat ze beseften wat de gevolgen waren. Als Jezus de Messias is, moesten zij hem vertrouwen, volgen, kruis opnemen, achter hem gaan. Moesten ze voor hem buigen, hem dienen, het roer uit eigen handen geven. Dus deze mensen waren heel eerlijk. Misschien wel eerlijker dan wij. Misschien wel eerlijker dan wij. Want zij beseften en zij erkennen dat deze vraag de belangrijkste is. En liever hadden ze een oneerlijk proces en een veroordeling van deze schuldeloze man, dan dat ze zouden buigen voor Jezus. Wel gemeente, wij staan vandaag ook in de rechters, in dezelfde rechtszaal. De vraag van vers 68 wordt ook ons gesteld. En ons antwoord is beslissend. Is hij de Christus of is hij het niet? We gaan naar onze derde gedachte. We hebben ten eerste de aanklacht gezien. Ten tweede hebben we geluisterd naar het bewijs. Ten derde de verklaring. Want Jezus zegt nog één ding erachteraan. Vers 69. Hij geeft een verklaring over het wat het wil zeggen dat hij de Messias is. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. De Zoon des Mensen aan de rechterhand van God. Daarmee zegt hij, ik zal oordelen de levenden en de doden. Jullie denken dat jullie rechters zijn. Jullie denken dat jullie mij kunnen veroordelen. Jullie plaatsen God voor jullie rechterstoel. Maar eenmaal zullen jullie staan voor mijn rechterstoel. Dan zijn de verhoudingen hersteld. Dan zal blijken wie het laatste woord heeft. Niet het valse en het oneerlijke proces waar het recht gebogen wordt, maar een eerlijk proces waar de rechter van de ganse aarde recht zal spreken. Wie is dat, gemeente? Wie zal ons oordelen? Deze Jezus. Ook daarom is die vraag zo belangrijk. Is hij de Christus? Is hij de Zoon des Mensen? Die zal staan aan de rechterhand van de kracht van God? Ja. Als we nu kijken naar deze wereldgemeente, dan zien we als het ware nog steeds het proces van het Sanhedrin. Wij zien dat Jezus in de beklaagde bank staat. We zien dat God veroordeeld wordt. We zien dat mensen 1000 vragen aan God stellen. En het voelt zo onmachtig, hè? Het voelt zo krachteloos. Om in die man de rechter van hemel en aarde te zien. Ja, gemeente, dat vraagt geloof. We zien het niet, we wandelen niet door wat wij zien, maar door het geloof. Maar er komt een moment dat het andersom zal zijn. Dat hij de rechter is en dat hij zal oordelen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Dat is onvoorstelbaar. Toch? Wat moeten we ons daarbij voorstellen dat Jezus terugkomt? Hoe past mijn leventje met alle dingen waar ik mee bezig ben in het licht van zijn wederkomst? Ja, past er niet in. En toch vraagt hij van ons geloof. Dit is wat hij zegt. Geloven wij het? Ervaren wij het? Het Sanhedrin lette op wat Jezus zei en op wat ze konden zien. Maar Jezus gaat niet uit van wat wij kunnen zien. Maar hij vraagt geloof in wat hij zegt. Het Sanhedrin is bezig met vandaag en morgen. Hoe houden we het volk rustig? Hoe blijven we aan de macht? Hoe zorgen we dat de kerk overleeft? Maar Jezus kijkt verder. Hij wijst ons op de oordeelsdag. Op de grote dag dat hij zal komen en de wereld zal oordelen. Wel, gemeente, dat is de kerk. Daarom zijn we vandaag samen, om ons uit te laten tillen boven wat wij zien en merken en te luisteren naar wat Jezus zegt. Dat is eigenlijk waar de Bijbel ons hebben wil, om ons eigen leven en de hele werkelijkheid te zien, niet met onze eigen ogen, maar vanuit de woorden van Jezus Christus, te geloven wat hij zegt. Te geloven dat hij oordelen zal. En dan geeft hij een prachtige belofte mee. Dat wie hem gelooft, wie hem aanvaardt, wie hem vertrouwt, gemeente, die zal hem straks zien als de rechter die komen gaat, zonder dat je bang hoeft te zijn. Onze catechismus zegt het met die prachtige woorden. uit zondag 19. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. Wat troost ons dat. Dat hoeft ons niet bang te maken. Dat hoeft ons niet schrik aan te jagen. Dat mag ons troosten. Dat is het antwoord dat ik in alle verdriet en vervolging met een opgericht hoofd hem uit de hemel verwacht. Wie? Wie mogen wij verwachten? Diezelfde die zich eerst voor mij in het gericht gesteld heeft. Hij heeft zich laten veroordelen, al is hij de rechter. Hij heeft zich in Gods gericht gesteld en de hele vloek van mij weggenomen. Hij komt terug. Hem verwacht ik als een rechter uit de hemel. Wel gemeente, als we dit zien, hè, als we weten dat deze Jezus met zijn milde handen en vriendelijke ogen, als hij onze rechter is, zouden we dan bang zijn? Als wij hem nu vertrouwen op zijn woord. Als wij nu ons geloof hechten aan wat hij zegt. Dan zal hij onze redder zijn. Die al zijn en mijn vijanden, zegt het antwoord verder, in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Die tweedeling komt. Onvoorstelbaar. Alleen te geloven. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de eeuwige heerlijkheid nemen zal. Amen.